Goedemiddag, van harte welkom in deze middagdienst. Deze middagdienst starten we met een serie. Hij is misschien iets wat te spannend aangekondigd. We gaan het hebben over de periode tussen de geboorteverhalen en het eerste openbare optreden van Jezus. Er zit ook iets bij van de vraag van zijn kinderjaren. Daar ga ik straks ook wat over zeggen, wat daar wel of niet over te zeggen valt. Maar ik, niet zo heel veel, dat kan ik wel gewoon eerlijk zeggen. Tegelijkertijd in die periode gebeuren een aantal dingen die tegelijkertijd wel van heel veel betekenis zijn voor om te zien, om te ontdekken wie de Heer Jezus is. Dus we beginnen vanmiddag met de geschiedenis dat hij als 12-jarige jongen in de tempel is. We wensen elkaar een gezegende dienst. Nou, ik zei het al, vanmiddag start een serie onder het thema Wat deed Jezus voordat hij begon? En ik kwam op het idee om de serie zo te noemen. Ik kan natuurlijk meteen bedenken wat je tegen deze titel in kunt brengen. Maar het begin van Jezus optreden wordt heel vaak gezien dat hij in de synagoge in Nazareth de boekrol kreeg en daaruit las. En nou, een heftige reactie daarop. Het lijkt heel vaak een soort van sprong. Je hebt kerst en dan meteen ben je in Nazareth en dan is Jezus al 30 jaar. Maar er zit ook wat tussenin. En er zitten heel veel vragen omheen. Hoeveel kun je erover zeggen? Wat is ervan bekend? Eerst even vooraf daarom iets over. Is er iets te zeggen over de kinderjaren van Jezus? Vraag die wordt al heel lang gesteld. Boeit mensen. Blijft ze boeien. En de vraag daarbij is eigenlijk, hoe kan het dat iemand die zoveel impact heeft gehad op de hele loop van de geschiedenis, en dat is ongeveer iedereen wel eens als het gaat over, je hoeft niet heel gelovig te zijn om wel door te hebben dat Jezus veel invloed heeft gehad. Hoe kan het dat er zo weinig bekend lijkt te zijn over wat hij deed voordat hij echt in het openbaar begon op te treden? Nou, er zit een soort gat in in het leven van Jezus, in wat we erover weten. En er zijn twee, zou ik kunnen zeggen, theorieën over. Je moet er wel aanzetten, Bart. Twee manieren van kijken tegen die dat er weinig bekend is. De eerste is, en dat is zeg maar de traditioneel christelijke visie. Er is weinig over bekend. Er staat weinig over in de Bijbel. Dus vond, je kunt zeggen de kerk, de eerste gelovigen, het niet belangrijk. En daarachter diepere overtuiging dat de Bijbel niet een mensenwerk is, maar dat God erachter zit, vond God het niet belangrijk. Dus dat was het antwoord wat ik vroeger namelijk altijd kreeg als ik ernaar vroeg. Staat niet in de Bijbel, dan is het niet belangrijk. Blijft het natuurlijk wel spannend, van was er daar niks over bekend? Kijk, als je een beetje van complottheorieën houdt, dan kun je over dit onderwerp hele leuke dingen vinden. Want, zeggen heel veel mensen, ook al heel vroeg, ja, er is al meer over bekend, maar dat is min of meer verduisterd. De kerk heeft dat weggemoffeld. En de meest vergaande versie is dan dat wat er niet bekend lijkt te zijn, dat is dan juist het leukste en het mooiste en het belangrijkste, wat misschien zelfs eigenlijk het echte evangelie is. Wat die tweede theorie betreft, er zijn twee bronnen, twee geschriften, waarin het nodige verteld wordt over Jezus' kinderjaren. Dat zijn allereerst, ik heb de namen niet bedacht, dus u hoeft het ook niet te onthouden, maar het eerste is het proto-evangelie van Jacobus. Dat is een geschrift, dat gaat over met name de geboorte en het leven van Maria, de moeder van Jezus. Over haar ouders en hoe zij Maria kregen en hoe Jozef bij Maria kwam. En dat wordt allemaal verteld door de ogen van de stiefbroer van Jezus. De Jacobus die ook in de Bijbel voorkomt als Jacobus de mindere. Dus ook iemand die wel in de tijd van de evangelie genoemd wordt. Nou, in dit proto-evangelie van Jacobus ligt alle nadruk op de zuiverheid van Maria. Ze is onbevlekt ontvangen, altijd gebleven, zonderloos gebleven. Maar er wordt tussendoor dus ook het een en ander verteld over Jezus rondom zijn geboorte. Het andere is het kindheidsevangelie van Thomas. Dat is een geschrift voor degenen die internet hebben. Je kunt ze ook zo vinden, ze staan allemaal online, kun je ze lezen. Meestal wel in het Engels. Maar vrij beperkt geschrift, boordevol met allerlei wonderlijke verhalen over wat Jezus in zijn kinderjaren deed. Van hele mooie dingen, wonderen, tot hele dubieuze dingen. Een van de verhalen die ik zelf eigenlijk nog nooit gehoord had, maar die ik even tegenkwam. Hij is aan het spelen met vriendjes en dan valt er een jongetje van een toren. De vriendjes zeggen dat Jezus het gedaan heeft. Het jongetje ligt dood onder bij die toren. En dan komen de ouders van het jongetje en die spreken Jozef en Maria daarop aan. Moet je eens kijken wat die zoon van jullie doet. En dan zegt Jezus tegen dat jongetje, sta op en zeg dat ik het niet gedaan heb. En dan staat hij op en zegt hij, je hebt het niet gedaan. Ja. Nou, dit soort verhalen en ook een verhaal, een heel, dat is al redelijk bekend, denk ik. We hebben misschien ons over gehoord. Dat Jezus vogeltjes van klei aan het maken is. En dan komen die jongetjes, die willen die vogeltjes stuk maken. En dan klapt Jezus in zijn handen en dan vliegen ze weg. En dit verhaal is redelijk bekend, omdat die is ook in de Koran terechtgekomen. Kun je even zeggen, ja, wat moet je daarmee? Zulke bronnen, zijn die weggemoffeld inderdaad? Of moeten we hier echt wat meer mee? Nou, het boeiende is, deze twee soort evangeliën, zoals ze dan ook genoemd worden, die hebben een datum. Die zijn geschreven, daar is mijn vriend en vijand het wel zo'n beetje over eens, op zijn allervroegst in het jaar 150, maar ergens tussen 150 en 200. En zitten we nog heel voorzichtig. Ik weet niet of dat. Wat zegt dat nu? Nou, dat is nogal een groot verschil met de andere evangeliën, de vier die wel in de Bijbel staan. Want die zijn ongeveer 60 na Christus tot 90, als je het heel makkelijk af wil ronden, vooruit 100. Dus dan praat je over twee bronnen, die zijn 60 tot 100 jaar later geschreven. Een complete generatie is voorbij gegaan. En een nieuwe generatie schrijft twee bronnen. En dat is precies de reden waarom er in de kerk nooit de waarde toegekend is aan deze twee bronnen die aan de andere evangelie werd toegekend. En misschien wel het belangrijkste en het meest makkelijk te onthouden argument was, er zijn geen ooggetuigen geweest die deze verhalen ondersteunden. Er is dus ook helemaal geen reden om te bedenken dat de kerk iets weggemoffeld zou hebben. Dat er iets stiekems is gedaan. Het was gewoon klip en klaar dat deze boeken bekend waren, gelezen werden. Mensen vonden het best wel interessant. Maar ze werden nooit gezien binnen de kerk als geheel. Als vergelijkbaar met de vier evangeliën. Om dat te onderstrepen met wat je ook in de evangelie zelf ziet, heb ik de eerste verse van Lucas even bijgezet. Lucas is een. Dat is een nadeel, als ik het dia neer laat zien, dan gaat iedereen lezen. Lucas was historicus. Die ging de evangelie schrijven en niet zomaar op een dag dat hij zo eens even maar begon. Maar hij is heel bewust aan de slag gegaan. En wat schrijft hij? Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, ooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. naar dit gedeelte kijkt, openingsversen van Lucas' evangelie, zijn er een paar dingen die opvallen. Allereerst dat Lucas niet beweert dat hij de enige is die iets te zeggen heeft over de Heer Jezus. Ja, hij vertelt heel ontspannen dat er meer zijn, ook in zijn tijd. Er wordt dus ook niet beweerd dat de vier evangelieën per se de enige vier zijn. Er zijn er vier bekend geworden. Lucas vertelt alleen de dingen die door ooggetuigen bevestigd kunnen worden. Dus als hij dingen had verteld die de ooggetuigen, dan lijkt het ook sterk op te wijzen dat wat hij daarna zegt, degene die ook dienaren van het woord zijn geworden, met name de apostelen, degene die het dichtst bij de Heer Jezus leefden, die konden zijn geschrift lezen. Hij kon geen onzin vertellen. Wij zouden tegenwoordig zeggen, fact checks waren mogelijk. Alles wat Lucas vertelde was bekend. Hij is ook alles nauwkeurig nagegaan. Dat betekent ook dat hij dus niet zomaar dingen over het hoofd gezien zal hebben of weggelaten. Het gaat er niet om dat hij vertelt wat hem aanspreekt, maar het gaat hem erom dat hij een eerlijk verslag doet van de dingen waarover volkomen zekerheid is. En hij heeft het tenslotte in goede orde overgeleverd. Lucas wil graag duidelijkheid bieden. En er zit een mooie zin aan het eind ook, hè. Lucas is lijkt helemaal niet bezig met een soort van, nu moet je dit geloven. Maar wel met een gezond verlangen om wie het maar lezen wil. Hij schrijft aan Theophilus. Misschien was dat iemand die echt bestond. Misschien is het een beetje een soort stijlfiguur. Je schrijft het aan een hooggeplaatst iemand. Maar wie het ook maar horen wil. Letterlijk betekent Theophilus namelijk ook iemand die van God houdt. Dus wie van God houdt en wil weten wat de Heer Jezus nou precies gezegd en gedaan heeft. Lucas zegt, alsjeblieft, ik heb er mijn best op gedaan. En ik hoop dat ik je in ieder geval kan overtuigen van de betrouwbaarheid. Dit is wat we weten over de Heer Jezus. Nou, dat is even in vogelvlucht over de eerste jaren en het leven van de Heer Jezus. En misschien, dacht ik, zijn er mensen die hier iets over willen vragen. Of iets wat ik niet gezegd heb, waarvan je denkt, ja, maar daar kwam ik dan juist voor. Ja? Ja? Ja, ja. Het zijn allemaal hele letterlijk wonderlijke verhalen. Daarvoor moet je natuurlijk een beetje eigen zijn met de Bijbel. Maar als je het voor het eerst zou gaan lezen, denk ik, je leest Lucas naast kindheidsevangelie, dan denk je, het verschil is heel duidelijk. Want in de evangelie zie je dat de Heer Jezus vaak juist geen wonderen doet, als mensen het verwachten. En als hij een wonder doet, dan heeft hij er altijd een heel specifiek doel mee. In ieder geval vaak niet om een soort zijn macht te showen of het bijzondere. Ik kom er straks ook nog wel terug in de overdenking. Dat je dus in die begintijd al helemaal niet ziet dat er zo benadrukt wordt dat de Heer Jezus heel bijzonder is. Hij doet alles met een hele specifieke reden. En in dat, met name dat kindheidsevangelie, het zijn allemaal hele wonderlijke losse verhalen ook nog trouwens wel met een karakter wat je niet herkent bij Jezus later in het evangelie. Hij maakt ook iemand blind op wie die boos is. Ik weet niet meer exact hoe dat ging, maar hij is ergens boos over en dan zegt hij wat en nou, man is blind. Dus het is inderdaad echt een heel ander karakter. Ja, en dat waren ook dingen die meespeelden. Toen er eigenlijk besproken werd van ja, welke evangelieën zijn nu echt een openbaring van God. Nog een andere vraag? Ja, precies. Ja, Johannes zegt dat ook. Hè. De dingen die onze eigen ogen gezien hebben, die we met onze handen getast hebben. We waren erbij, zei Johannes. We hebben het allemaal zelf gezien. Ja. 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 Overigens, en ook als het dan toch over gaat, hè, die eerste apostelen hebben er ook eigenlijk allemaal hun leven voor gelaten. Het was blijkbaar al heel veel meer voor ze dan een aantal boeiende verhalen. Maar het was echt voor hen het leven waar ze alles voor over hadden. Ja. Met dat gezegd hebben, dan gaan we uit de Bijbel lezen. Lucas 2. Het verhaal over de 12-jarige Jezus in de tempel. Lucas 2 vanaf vers 42 tot 52. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: "Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Maar hij zei tegen hen: "Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Straks na de overdenking, verkondiging, zingen we 3 versen van Psalm 119, waar steeds met die lading in zit, wat je leest bij Maria, dat je de woorden van God bewaren in je hart, vanuit liefde tot God, het opbergen en het overdenken. Psalm 119, vers 30, 37 en 42. Nou, zei het net al, de verhalen in die proto-evangelie, die zijn van een ander karakter. En als je Lucas 2 gaat lezen, wat we net lezen, dat stukje, dan denk ik, als je onbevangen probeert te luisteren, dat je eigenlijk juist geraakt kan worden dat het er allemaal zo ontzettend gewoon aan toe gaat in Jezus' jeugd. Gewoon in de zin dat het gewoon gaat zoals bij alle andere vrome Joden. Jozef en Maria leven gewoon zoals God het gevraagd heeft. En gewoon als ouders met een kind dat ook eigenlijk heel gewoon lijkt. Ze wonen gewoon in Nazareth en gaan, net als andere Joden, jaarlijks naar de tempel in Jeruzalem om daar een van de grote feesten te vieren. Zoals God dat voorgeschreven had. Niets lijkt erop te wijzen dat er rondom Jezus bijzondere verwachtingen zijn. Dat hij al van alles gedaan zou hebben waardoor je denkt van nu gaat er wat gebeuren. Ook opvallend dat Jozef en Maria gewoon zijn ouders genoemd worden. Misschien zijn de mensen vergeten hoe het aan het begin ging. Maar in Nazareth is het gewoon, daar heb je Jezus met zijn ouders. En Jezus heet ook gewoon het kind. Dus je ziet hem in de stoet naar Jeruzalem ook niet op een speciale plek. Al helemaal niet voorop. Niks speciaals om hem heen. Hij loopt gewoon ergens bij de andere kinderen met de familie. En er staat dan dat zijn ouders die tocht jaarlijks maakten. Er staat niet dat ze alle voorgaande jaren per se Jezus meegenomen hadden. Maar nu staat het er heel specifiek. Hij is 12 jaar. En dat is dan ook weer gewoon, zoals Joden het gewend waren. Want vanaf je 12e jaar werd je geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor al je religieuze verplichtingen. En een mooie gedachte daarbij was dat je je hele 13e levensjaar er dan voor had om dat jezelf eigen te maken. Hier is ook het latere. Niet dat het in die tijd al zo was, maar wat later gebruikelijk is geworden in het Joods geloof tot op de dag van vandaag. Het zogenaamde bar mitzwa of bat mitzwa. Uit voortgekomen. Word je zoon of dochter van de wet. Dat wordt gevierd als je 13 jaar oud bent. Plus één dag. Dan worden Joodse jongetjes, zeg maar, wordt benadrukt door allerlei rituelen. Dat ze vanaf dan mee mogen doen in het Joodse geloof met alle rechten en plichten. Het is dus mooi, maar niet uitzonderlijk dat Jezus meegaat met zijn ouders nu hij 12 is geworden. En als ze na de viering van het paasfeest teruggaan naar Jeruzalem, vanuit Jeruzalem naar Nazareth, nou, dan gaan zijn ouders er ook vanuit dat Jezus ergens met de hele groep meeloopt. Mensen reizen in die tijd ook met z'n allen in verband met de veiligheid. En dat is ook denk ik wel een beetje de verklaring voor wat wij eigenlijk niet begrijpen. Hè? Als wij vroeger als gezin weggingen. Nou ja, laat ik gewoon ook zeggen, als wij hier weer thuis zijn gaan. Dan, je kan je niet voorstellen dat je op vakantie gaat en ergens halverwege denk je van. We hebben er nog eentje achtergelaten. Maar als je gewend bent om met z'n allen altijd op te trekken, met de hele groep te vertrekken. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan ontdekken ze op een bepaald moment, zo'n beetje tegen het eind van de eerste dag, dat Jezus er niet bij is. En daar reageren Maria en Jozef ook gewoon zoals alle andere fatsoenlijke ouders zouden doen. Ze gaan als een haas naar hem op zoek en ze zijn bang. Ze vragen zich af waar hij is. En als ze hem dan vinden, staat na 3 dagen. Ik dacht vroeger altijd dat ze echt 3 dagen in paniek op zoek waren. Maar het lijkt er eigenlijk vooral op, ze zijn 1 dag onderweg. Dan ontdekken ze het. Ze moeten een hele dag terug. Weer naar Jeruzalem. En op de 3e dag vinden ze hem in de tempel. En als Maria hem dan ziet, zegt ze ook zoiets dat zo'n beetje elke moeder zou vinden. En wat heb je ons aangedaan, zegt ze. Hoe kan je dit doen? Tot zover is alles eigenlijk heel gewoon. Even naar het plaatje wat die ouders aantreffen. Jezus zit daar tussen de leraren. Het is heel boeiend dat Lucas dat woord leraren maar 1 keer gebruikt. Later in het evangelie zijn het altijd de fariseeën en schriftgeleerden. En het heeft ook een bepaalde lading. Dan is het ook bijna altijd dat Jezus in confrontatie met ze is. Maar hier zijn het gewoon de leraren. En daar wordt het gewone ook wel toch wel bijzonder. Want er staat dat Maria en Jozef hem vonden. Waar in de tempel waar hij tussen de leraren zat terwijl hij naar hen luisterde en hen vragen stelde. En dat was een heel gebruikelijk tafereel in de tempel. Zo'n groepje leraren met van die kinderen in de leeftijd van 12, 13 jaar. En het was een beproefde methode om wij zouden zeggen klassikaal, te zeggen, nou ga maar zitten en de leraar gaat het je vertellen. Maar een Joodse leraar stelde vragen en daagde leerlingen uit om ook vragen te stellen. Om over en weer pratend vertrouwd te worden met de inhoud van vooral de Torah, de 5 boeken van Mozes. He, dus zo'n leraar was niet alleen maar bezig, nou, ik zal even het aan je uitleggen. Maar wij zouden zeggen, hij daagde leerlingen ook uit. Zelf nadenken, je vragen stellen, meedenken. En zo kon je op allerlei plekken in de tempel daaromheen groepjes leraren en leerlingen tegenkomen. En Jezus gaat hier helemaal in mee. En tegelijkertijd is het niet helemaal gewoon hier bij hem. Want er zit iets heel bijzonders in. Lucas zegt, alle die het hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en antwoorden. Of van zijn wijsheid en antwoorden. Je kan ook lezen van zijn wijze antwoorden. Wat het ook is, precies, het is meteen al duidelijk dat er wat bijzonders aan de hand is. En dat moet iedereen aangehoord hebben, want het wordt zo beschreven dat je het voor je ziet, er staan ook mensen omheen die meeluisteren. En Lucas zegt dus niet meteen alles over Jezus en verklaart niet alles. Maar wijsheid was wel een geschenk van God. En deze mensen ontdekken dat Jezus daar rijkelijk van is voorzien. En er is wat discussie over bij uitleggers, hoe sterk dat is. Maar er wordt ook wel vermoed dat er al een beetje een subtiele verwijzing in zit. Dat de grens tussen leraar en leerling hier ook niet helemaal zo scherp is. Want Jezus stelt toch ook wel hele wijze vragen voor een leerling. Wie heeft er nou precies de meeste wijsheid? Maar goed, dan zijn daar opeens Jozef en Maria. En dan lijkt het weer even heel gewoon te worden. De opluchting is groot bij hen, maar ze zijn ook verbaasd. En misschien hebben ze gedacht, ja, hij is kwijt, hij is zoek. Hij zal toch ook ons missen. Maar Jezus zit daar gewoon rustig, alsof er niks aan de hand is. Wat heb je ons aangedaan, zegt Maria. Nou, een beetje moeder zou toch in ieder geval hopen dat hij dan zou zeggen, sorry, dat had zo niet moeten wezen. Maar Jezus reageert heel anders. Hij lijkt vooral verbaasd en niet te begrijpen waarom zijn ouders hem gezocht hebben. Wisten jullie niet, zegt hij, dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Dat is best een lastig zinnetje. Want letterlijk staat dat er niet zo bij dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Dus als je hier meerdere Bijbelvertalingen naast elkaar legt, dan zie je ook verschillende vertalingen. Soms wordt er gedacht dat Jezus, het woord huis staat er niet. Zo wordt er gezegd, ja, bij degene die van mijn vader zijn, omdat hij tussen de leraren zit. Dat is de ene optie, dus de mensen van het huis, de mensen van mijn vader. De andere mogelijkheid is dat Jezus zou zeggen dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Of, zoals de MBV het vertaalt, in het huis van mijn vader. Nou, die eerste, dat Jezus bij de mensen van zijn vader moet zijn, klinkt op zich logisch, omdat hij tussen de officiële tempelleraren zit. Maar toch ook weer niet helemaal logisch, want er zit in het hele evangelie later spanning tussen in het contact tussen Jezus en de leraren van de wet. Het tweede, dat Jezus in de dingen van zijn vader moest zijn. Die vertaling is mogelijk. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se in de tempel te zijn. Ook dat zie je later in het leven van Jezus precies gebeuren. Hij benadrukt het belang van trouw en regelmatig in de tempel zijn. Maar hij is juist soms ook op momenten op plekken waar anderen denken van, moet je daar zijn? Ja, want hij wil daar de werken van zijn vader doen. Laten zien wat de liefde van God inhoudt. Dus de derde, in de tempel, het huis van mijn vader zijn, is wel degene die meestal gezien wordt als de mooiste en de beste vertaling. Dan klinkt het ook echt naar wat Jezus op dat moment nodig vindt om te doen. Aan de ene kant groeien in wijsheid. Het is heel bijzonder, hè, dat het in dit gedeelte ook verteld wordt. Het was dus niet zo dat dat hele mens zijn van Jezus aan de ene kant. Aan de andere kant, als kind dacht ik vroeger altijd, ja, hij wist natuurlijk alles al. Maar hij heeft echt ook als mens alles geleerd. Hij groeide erin en maakte het zich eigen. En tegelijkertijd, hij zegt, ik moet hier zijn. En dat is een uitdrukking, Lucas gebruikt die vaker, maar dat is altijd verbonden met Jezus' missie. Jezus zegt, wisten jullie niet, ja, het is 12 jaar geleden dat het verteld is, maar dat ik moet zijn in het huis van mijn vader. Te groeien in wijsheid en om de wijsheid van God te delen. Dat is niet maar iets van, dus ik ben hier even gebleven omdat ik het boeiend vond, maar ik moest hier zijn en jullie hadden het wel moeten weten. En dat moeten, dat zie je hier dus. En het is verbonden met zijn missie. En dat zie je in het hele evangelie voortdurend terugkomen. Jezus wilde en moest op aarde komen. Om de woorden van God door te geven. Moest hij een kindje worden. Moest hij die ontwikkeling meemaken. En vertelt Lucas later ook, moest hij lijden en sterven. En dus alles staat hier al meteen al in het teken van een hele sterke verbondenheid tussen Jezus en zijn vader. Dus Jezus' gedrag was daarom niet iets van een daad van onbezonnenheid. Als je denkt van nou, 12 jaar, puber of zo, die vergeten is wat hij eigenlijk zou moeten doen. Nee, hij weet heel goed wat hij moet doen. Het is ook geen teken van opstand tegen zijn ouders. Of een soort, alsof er een soort breuk nu zou ontstaan. Want Jezus gaat hierna ook weer gewoon met hen terug naar Nazareth. En dan staat erbij, hij was hen gehoorzaam. Hier zit echt een rare vertaling in de MBV. Want die vertaalt, hij was hen voortaan gehoorzaam. Dat klinkt als, toen even niet, maar nu was het weer een gehoorzame jongen. Maar hij was niet ongehoorzaam. Hij moest zijn in het huis van zijn vader. En hij was zijn aardse ouders ook gehoorzaam. Wat opvallend is in dit gedeelte is dat het zeg maar niet af lijkt. Alsof nog niet alles verteld wordt. Want Maria en Jozef die begrijpen niet wat Jezus zegt. En Lucas vertelt het ook gewoon. Staat er gewoon bij. Kun je gek vinden. Maar het is ook niet zo heel gek om je voor te stellen. Dat de vader en moeder van een kind en jongere die verder niet. Er is geen aanwijzing dat hij heel uitzonderlijk was en opviel en met kop en schouders boven iedereen uitstak. Ja, ze weten wat de engel gezegd heeft. Maar tegelijkertijd om in dit kind dan echte God zelf te gaan zien, dat vraagt meer tijd. En daarvoor moet Jezus meer gaan zeggen, meer gaan doen. En Maria doet daarom wat het beste is. Wat ze hoort van Jezus en wat ze hem ziet doen, dat bergt ze op. Dat bewaart ze in haar hart. Nou, wat zegt dit dan over Jezus, dit gedeelte? Je moet constateren dat alle latere legendarische verhalen te spijt, Jezus eerst en vooral gewoon opgegroeid is als een Joods jongetje in Nazareth. Kind van Jozef en Maria, die zijn ouders gehoorzaam was. En die het blijkbaar niet nodig had of nodig vond, of in wie God het niet nodig vond, om bewonderd te worden. Wat hij belangrijk vond was dat hij kwam doen wat zijn vader in de hemel van hem vroeg. En dat heeft hij stap voor stap laten zien. Hij heeft het geopenbaard, zeggen we dan. Zo ook geopenbaard wie hij is, meer dan gewoon die jongen, die man later uit Nazareth. En wat zegt dat dan over ons? Nou, om Jezus echt te kennen, te weten, te ontdekken wie hij is en wat hij voor ons betekent, is het dus inderdaad echt niet nodig te weten wat hij deed in zijn kinderjaren. Als je Jezus wil kennen, is het belangrijk dat je wil luisteren naar wat hij zelf bekend heeft gemaakt. In ieder geval die dingen te weten die al, zoals Lucas het zegt, aan het begin volkomen zeker waren. En wat belangrijk is om in gedachten te houden is dat om Jezus dus te kennen, God hele gewone mensen inschakelt. Dat deed hij eerst al om Maria en Jozef in te schakelen in zijn plan. En later deed hij dat door evangelisten. En Lucas die gewoon zorgvuldig alle verhalen die hij hoorde, die hij kon checken bij ooggetuigen, verzamelde en opschreef. Dat klinkt aan de ene kant heel gewoon. Maar juist als je in dat hele gewone, als je daar echt naar wil luisteren en op zoek gaat, dan is er een serieuze kans dat je regelmatig versteld staat, zoals het ook in dit gedeelte staat. Perplex, er staat een heel sterk woord voor. Mensen zijn verbaasd. Ze begrijpen het niet. Je kan het zelfs storend vinden. Dat je soms denkt van, ja maar, is dit echt waar? En dan is de uitdaging om net als Maria te durven doen. Dat je dingen bewaart. Dat je het soms even opbergt in je hart. Dat je denkt, ik begrijp het nu nog niet helemaal. Maar ik vertrouw erop dat God het me wel gaat laten zien. Ik moet misschien meer ontdekken. Langer luisteren. Ik moet het ervaren dat God me echt mijn ogen ervoor opent. Dat het binnendringt. In die zin dacht ik, is het wel mooi dat op deze zondag vanmorgen een dienst in teken stond van Alpha. En dan nu dit gedeelte. Het mooiste lijkt het vaak als je tot geloof komt dat het een soort stortvloed is die over je heen komt. En dat het je helemaal overtuigt en meeneemt en vervoert. En allemaal dingen die soms gebeuren. Maar net zo vaak gaat het veel rustiger en geleidelijker. Door te luisteren, door te zoeken, door te wachten. Je stap voor stap gaat zien en gaat ervaren wie Jezus werkelijk is. Amen.